Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
In deze BNR Werkverkenners, Oekraïners op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe gaat het en wat kan er beter? Verder is er werk voor cyber-experts aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar staat weer een interessante leermeester voor je klaar. Dat hoor je allemaal in deze uitzending. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Emma Somsen. Dag Emma.
Hi Rens.
We beginnen met gratis kinderopvang. Want die zorgt niet voor meer werkende ouders. Vertel.
Nee, klopt. Het kabinet die heeft plannen om vanaf 2027 de kinderopvang bijna helemaal gratis te maken. Mm-hmm. Maar dat zou dan alleen gelden voor ouders die werken. Dus niet voor ouders die niet werken. Zo hopen ze dat meer mensen wel gaan werken. Maar dat is dus niet zo. Dat zegt het CPB en het SCP.
En hoe trekken ze die conclusie?
Nou, in gezinnen met hoog- en middeninkomen werken ouders al wel veel.
Ja.
En gezinnen met een laag inkomen die krijgen dus al 96% van de kinderopvang vergoed. Dus ja, zij hebben hier niet zo heel erg veel aan. Dus dat zorgt dan niet voor een extra push naar die arbeidsmarkt.
En wat moet er nu dus gebeuren?
Nou, het kabinet moet de voorstellen gewoon opnieuw gaan bekijken volgens hen.
Ja, het is een sympathiek idee, maar het werkt niet, dus doe het maar niet, zeggen
nee,
zij.
Nee, precies.
Ja. Goed, ik ben benieuwd of dat allemaal gaat gebeuren. Dan de kilometervergoeding voor fietsen wordt steeds hoger. Vertel.
Ja, werkgevers die geven een steeds hogere kilometervergoeding voor fietskilometers. KPN bijvoorbeeld, die heeft onlangs bekendgemaakt dat je per gefietste kilometer maar liefst 40 cent vergoed krijgt. En dat is 17 cent meer dan voor auto's. Dat past beter bij de duurzaamheidsplannen van het bedrijf, zo zeggen ze zelf.
Ja, ja, dus als ik op het werk naar werk toe fiets, krijg ik gewoon 40 cent per kilometer.
Ja, ja,
nice.
Zeker.
Nice. Goed, maar met ons huidige belastingstelsel gaat deze regeling helemaal niet echt werken, toch?
Nee, dus nou ja, het gaat dus niet helemaal zo, zoals je het je voorstelt. Als werkgever mag je namelijk maximaal 21 cent per kilometer vergoeden, tenminste dat is op dit moment zo. Mm-hmm. Zonder dat daar belasting over wordt betaald. En alles boven die 21 cent, dat geldt als loon. En daarover moet de werkgever dus loonheffing inhouden.
Ja, ja. Dus ja, dan krijg je gewoon minder vergoeding eigenlijk.
Ja. Ja. Ja.
En wat moeten ze nu doen? Zijn er bedrijven die het anders aanpakken?
Ja, zeker wel. Bijvoorbeeld de provincie Friesland. Daar krijg je 0 cent vergoeding als je met de auto komt. Mm-hmm. En 21 cent als je met de fiets komt.
Zo. Maar dan moet je natuurlijk wel gewoon dicht bij je werk wonen, denk ik dan.
Ja, precies. Kijk, voor mij zou het niet zo heel veel zin hebben om met mijn fiets vanuit Zwolle naar Amsterdam te komen. Dan ben ik een aantal dagen onderweg.
Ja.
Dus ja, je kunt ook met het OV komen als je dan toch als bedrijf wil gaan inzetten op duurzame reizen. Mm-hmm. En de Belastingdienst die laat ook weten dat vanaf 2024 de regels voor OV-abonnementen voor werknemers makkelijker worden. Maar ja, makkelijker hoe dat precies gaat worden, dat, nou ja, het kan met het kabinet en de Belastingdiensten zijn er in ieder geval mee bezig.
Goed, ja, makkelijker en de Belastingdienst is, daar kunnen we heel lang over praten. Het is een uitdaging, we wachten het af. Verder, dan met de krapte op de arbeidsmarkt gaat het steeds beter. Vertel.
Ja, klopt. Volgens Indeed waren er in mei weer minder vacatures. En dat is een trend die we natuurlijk al zien sinds februari.
Ja, en in welke sector daalt het aantal vacatures?
Nou, voornamelijk in de gastvrijheid- en de toerismebranche neemt het af. En dat is op zich opvallend, zo vlak voor de zomer natuurlijk. Maar het is ook goed te verklaren, zo zeggen een aantal experts. Want juist hier was die vacaturepiek zo ongelooflijk hoog. En dat gaat nu weer een beetje normaliseren.
Zijn er andere opvallende dingen?
Nou, in de retail sector bijvoorbeeld is er juist een kleine stijging van het aantal vacatures. Dan moet je denken aan winkels, warenhuizen, supermarkten, dat soort dingen.
Ja, goed. Dan steeds meer gepensioneerden beginnen met werken als ZZP'er.
Ja, klopt. Dat aantal is met maar liefst 55% gegroeid ten opzichte van 2018. Doorwerken in loondienst is trouwens ook gestegen, maar dan wel iets minder hard.
Ja, nou, ik kan me helemaal voorstellen dat je dat doet als je gepensioneerd bent. We gaan eens even bellen met Gerrit-Jan Hamers. Hij werkt bij het detacheringsbedrijf Corparis. En hij is druk bezig met gepensioneerde artsen weer te verleiden om aan het werk te gaan. Gerrit-Jan, ben je daar?
Ja, ik ben daar.
Ja, waarom zouden mensen die gepensioneerd zijn weer aan het werk willen gaan?
Dat heeft allerlei redenen. Het kan zijn dat iemand roept van ik wil niet constant met mijn partner op de bank zitten. Financiële ruimte vaak ook creëren om extra dingen te kunnen doen.
Ja.
Het kan zijn dat het een maatschappelijk nuttig willen zijn ook interessant is. Ja, dus er zijn een aantal redenen, zeg maar, om als gepensioneerde en dan met name als ZZP'er aan de slag te willen.
En Gerrit-Jan, ben jij zelf ook al gepensioneerde leeftijd of niet?
Bij mij hoort het getalletje 75.
75? Oh, jeetje.
Ja.
Zo,
ja.
Nou, lekker.
Ja.
En nog volop aan het werk of niet?
Ja, ik ben eerst bezig geweest via Win-Win Werkt om MKB'ers te koppelen aan gepensioneerden. En sinds 1 februari ben ik met Corpares aan de slag
gegaan. Ja, ja. En heb je wel...
Ik ben van de Corpares, maar ja, als ZZP'er.
Ja, tuurlijk. Jij bent eigenlijk het voorbeeld hier. En lukt het om die artsen, die gepensioneerde artsen, weer het proces in te krijgen of niet?
Dat is een langere weg. Ik heb daar ook een langere tijd voor uitgetrokken. Het is toch veelal besloten. Het is niet een vanzelfsprekendheid dat ZZP en arts, zeg maar, een combinatie is. Dus het is een soort olievlekwerking wat ik wil bereiken door veel te praten, dingen duidelijk te maken. Ja. Want een van de belangrijke dingen is wel dat gepensioneerden vaak zeggen van nou, ik wil toch even afstand nemen van het werk wat ik tijdens mijn loopbaan heb verricht. En ja, hebben dan op een gegeven moment toch weer een prikkel of een nieuwe uitdaging nodig.
Wat ik me afvraag is, reageren gepensioneerden op de standaard vacatureteksten? Of moet daar toch het een en ander worden aangepast?
Ik heb het idee dat niet zo gauw gesolliciteerd gaat worden.
Hmm.
En ik denk dat werkgevers ook niet altijd handig daarmee bezig zijn. Zij hebben dan vacatures, kunnen mensen niet aantrekken. En denken dan dat de gepensioneerde die vacatures gaat invullen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Ik adviseer ze meestal dan ook de werkprocessen eens onder de loep te nemen. En dat wat op te splitsen.
Ja.
En het dan voor gepensioneerde mensen interessant te maken.
Wat is interessant voor een gepensioneerde dan?
Sowieso niet fulltime werken.
Nee, nee.
Dat is niet het idee. Het is het idee om een dag of een paar dagen te werken. En niet meer als dat.
Ja. Zou je het aan iedere gepensioneerde aanraden weer gewoon aan het werk te gaan als ZZP'er?
Ik probeer wel mensen te stimuleren. Ja. Ik ben er toch wel erg van overtuigd dat oudere mensen een belangrijke schakel is binnen het arbeidsproces. Die hebben bepaalde kwaliteiten ontwikkeld door de vele jaren. Dat zijn onder andere overzicht, inzicht, rust, eenvoud, goed time management, betrouwbaarheid en zelfkennis. Dus er is natuurlijk wel wat aanlokkelijk voor de opdrachtgevers, de werkgevers.
Ja.
Ik denk dat ze heel wat zouden kunnen betekenen.
Goed zo.
En ik wil dat graag stimuleren, maar ik ben er ook van overtuigd dat er ook genoeg mensen zijn die zeggen nee, aan mij niet besteed.
Nee, nou, dankjewel.
Dankjewel.
Oké. Tot ziens.
Dag.
Hè. Dag.
Werkverkenners.
Dan de themavraag van deze uitzending. Hoe doen Oekraïners het op de Nederlandse arbeidsmarkt? Want toen deze groep ruim een jaar geleden in ons land aankwam, konden ze meteen aan het werk. Want ze vallen onder de richtlijn tijdelijke bescherming.
Dat is een Europese richtlijn. Dat maakt dat zij buiten het asielstelsel zoals we dat in Nederland hebben vallen.
Werkgevers openden meteen hun deuren, maar dat zorgde meteen ook wel voor uitdagingen. Bijvoorbeeld in Oekraïne knoop je niet zomaar een praatje aan met je baas, zoals we hier in Nederland wel doen.
Before, the boss is always like you are under, you know?
Ja.
Always smaller than here.
Naast het verschil in communicatiestijl is er nog iets waar veel Oekraïners tegenaan lopen op de werkvloer. Mentale problemen. Ze komen tenslotte uit een oorlogsgebied.
The main issue to understand that these people can be under big stress, to be more careful with them.
Dat Oekraïners meteen aan het werk konden, heeft voor- en nadelen. Voordeel is bijvoorbeeld dat ze veel sneller midden in de maatschappij stonden.
Nou, je komt hier aan en je mag meteen aan de slag. Terwijl als je hier aankomt, bijvoorbeeld uit Syrië, en je moet wachten op je status, dan zit je heel lang eigenlijk niks te doen.
Maar nu de oorlog nog steeds bezig is en de richtlijn tijdelijke bescherming afloopt, komen er nieuwe vragen op. Wat als de Oekraïners hier willen blijven?
Want dan wordt bijvoorbeeld de taal belangrijker. En krijg je ook te maken met mensen die bijvoorbeeld in Oekraïne als advocaat werkten, maar nu met een heel ander rechtssysteem te maken krijgen. Dus dan heb je ook die diploma's die dan weer op een andere manier gewaardeerd worden.
Rens de Jong.
Straks gaan we kijken naar wat er allemaal beter kan. Wat moet iedere werkgever nu in zijn of haar oren knopen? Maar eerst zoomen we in op hoe Oekraïners het tot nu toe hebben gedaan op onze arbeidsmarkt. Mijn eerste gast helpt Oekraïense gezinnen om hun leven in Nederland vorm te geven.
Mijn naam is Sandrine Lafay en ik werk bij Open Embassy. En daar ben ik onder andere betrokken bij ons project Direct Meedoen. Mm-hmm. Waarbij we 75 Oekraïense huishoudens direct ondersteunen. Met onder andere het vinden van werk, maar ook alle andere vragen die zij hebben. Bij dingen die komen kijken bij het opbouwen van je leven in Nederland.
En wat doet Open Embassy dan precies?
Open Embassy ontwikkelt data-gedreven oplossingen voor integratievraagstukken. Mm-hmm. Dat klinkt heel chic. Maar wat we eigenlijk doen is dat we mensen direct ondersteunen met vragen waar zij tegenaan lopen. En dat tegelijkertijd zien als bron van kennis over wat wel en niet werkt in het systeem. En wat misschien veranderd zou moeten worden.
Dus die Oekraïners komen bij jullie terecht en jullie begeleiden ze dan weer richting werk of studie of wat dan ook. Kan me zo voorstellen.
En specifiek binnen dit project samen met newbies die het begeleiden naar werk doet en wij pakken alle vragen die daaromheen hangen op. Omdat je ziet dat een vraag eigenlijk nauwelijks alleen om werk gaat. Omdat alle leefgebieden uiteindelijk weer invloed hebben op elkaar.
Ja. Even, er is een tijdelijke wet die maakt dat de Oekraïners, anders dan andere vluchtelingen, meteen aan de slag kunnen. Hoe zit dat precies?
Ja, Oekraïners die hebben recht op bescherming onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Dat is een Europese richtlijn. En dat maakt dat zij buiten het asielstelsel zoals we dat in Nederland hebben vallen. Ze direct als ze aankomen in Nederland en zich aanmelden bij een gemeente, hebben ze gelijk recht op die bescherming. En ze hoeven dus geen asiel aan te vragen. En ze hoeven dus ook bijvoorbeeld niet de inburgering te doorlopen. Mm-hmm. Wat bij nieuwkomers afkomstig uit andere landen wel het geval is.
Wel interessant voor jullie als onderzoeksobject dan ook.
Zeker, ja. Toch? Dat is ook echt hoe wij erin staan. Dat het feit dat Oekraïense mensen direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt, als een casus te zien, wat kunnen we daar nou van leren als mensen wel direct kunnen werken? Wat doet dat met mensen zelf?
Ja.
Om wel die autonomie en vrijheid te hebben. En zijn er ook dingen die we daarvan kunnen leren voor nieuwkomers uit andere landen? En nou, die zijn er zeker.
Ja, zijn er al conclusies te trekken of niet?
Ja, het is een vrij genuanceerd beeld, denk ik. Want er zitten zowel voor- als nadelen uiteraard aan deze specifieke situatie voor Oekraïense nieuwkomers. Maar we zien zeker voordeel in vanaf het begin al zelf je weg kunnen uitstippelen. Mm-hmm. En in ieder geval die vrijheid hebben en autonomie hebben om dat te doen. Omdat uiteindelijk werk ook weer impact heeft, bijvoorbeeld op het kiezen van een woning. En meer bijvoorbeeld financiële vrijheid hebben om daar zelf keuzes in te maken.
Mijn volgende gast heeft zelf Oekraïners werken in haar organisatie en begeleidt hen naar andere werkgevers. Wat is haar allemaal opgevallen?
Mijn naam is Annemiek Dreesen. Ik ben directeur bij Newbies. En Newbies is een sociale onderneming die werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer.
En wat doen jullie dan precies?
Wat wij in de praktijk doen is wij werken met mensen die net nieuw zijn in Nederland. Meestal met een vluchtverleden om hen voor te bereiden op werk en te begeleiden naar werk. Mm-hmm. En wat wij ook heel veel doen is wij werken met werkgevers om een inclusievere werkvloer te maken. Dus wij begeleiden hen bij het openstellen van hun bedrijf, hun onderneming, een organisatie voor mensen die met een divers talent bij hen komen werken.
Ja. Werken er ook veel Oekraïners bij Newbies?
Er werken zeker ook Oekraïners bij Newbies. Ja, zeker. We werken specifiek ook met deze doelgroep. En het is bij ons de regel, als wij werken met een doelgroep, dan nemen we ook mensen aan die daaruit komen, zodat wij goede service kunnen verlenen.
Ah ja, en hoeveel zijn het er ongeveer?
Die bij ons werken? Ja? We hebben 3 mensen uit Oekraïne bij ons werken.
En hoe lang werken die al bij je?
Nou, zo'n beetje sinds ongeveer een jaar geleden. Dus toen de oorlog net uitbrak, toen dachten wij. Toen zagen we vrij snel mensen uit Oekraïne naar Nederland komen. En daar wilden wij meteen mee aan de slag. Dus daar zijn we meteen op zoek gegaan.
Ja. Even het werken met Oekraïners. Er was enorm veel goodwill van jongens, die mensen komen hierheen. Laten we ze werk aanbieden. Waar ben je tegenaan gelopen? Wat is meegevallen, wat is tegengevallen?
Nou, waar bijvoorbeeld veel tegenaan lopen zijn eigenlijk met name de eigen Nederlandse eigenschappen van een werkvloer die we niet zo goed meer herkennen omdat we er zelf de hele dag in zitten.
Zoals?
Zoals dat wij verwachten dat mensen uit zichzelf heel proactief zijn. Of uit zichzelf zeggen dat ze misschien ergens niet mee eens zijn. Terwijl veel mensen die uit andere culturen komen, andere werkculturen komen, veel meer gewend zijn aan een hiërarchische situatie. Waar je echt niet tegen de baas gaat zeggen dat het niet dat je iets niet weet of het anders zou doen.
Ja, maar dat is inderdaad niet specifiek voor Oekraïners. Ik sprak laatst een baas en die werkte met Belgen. En die zegt, ja, ik wil graag dat ze iets gaan zeggen tegen mij, ja, als ze het niet mee eens zijn. Maar ja. Dat, ja.
Ja, nou, dat is ook wel een beetje mijn boodschap. Dus het is ook wel zo dat inderdaad dat het met name in de spiegel kijken is als je aan de slag gaat met mensen die elders vandaan komen. En er zijn natuurlijk dingen heel duidelijk, zoals de taal. Mensen spreken geen Nederlands als ze hier naartoe komen, dus daar moet je iets op vinden. Maar uiteindelijk is in mijn beleving de niet geschreven taal en de niet geschreven regels die we met z'n allen verzinnen op het werk, dat de dingen zijn die het meeste aandacht vergen.
Dus je moet eigenlijk de ongeschreven regels geschreven maken?
Ja, of in ieder geval duidelijk maken.
En hoe doen mensen dat? Hoe doen bedrijven dat?
Ja, dat is een hele goeie. Wij doen dat bijvoorbeeld door... wat een dingetje is bijvoorbeeld, is werk en privé. Of een borrel op kantoor. Is dat dan privé of is dat dan werk? En wordt daar dan alcohol gedronken? Ja of nee? Dus daar gewoon heel duidelijk over zijn. Ja. We gaan dit doen. En dan zijn we hier aan gewend. En dan hebben we het wel over werk. Maar vertellen ook wel wat over thuis. En je hoeft niet te blijven totdat de baas weg is. Zeg maar dat je dingen uitlegt daarover. Ja, ja. Terwijl het voor ons misschien heel duidelijk is als je een borreltje gaat drinken met de baas, hoe dat eruit ziet.
Ja. Leeft, ja, ik weet dat je niet wil generaliseren, maar toch, die oorlog, die verschrikkelijke oorlog is natuurlijk uitgebroken, waar we elke keer hopen, nou, dat is binnenkort over. Ik kan me voorstellen dat je statushouders bent en je bent gevlucht uit een land waar een dictator zit die gewoon achter je broek aan zit en je zegt, nou, ik kan nooit meer terug. Bij Oekraïne is dat misschien anders. Mm-hmm. Merk je dat in gesprekken met de mensen die bij jou werken of met de Oekraïners die overal elders werken?
Nou, wij merken zeker wel dat mensen ook nog veel contact hebben met het thuisfront. Mm-hmm. Heel veel mensen nog familie thuis hebben zitten. En inderdaad ook terug zouden kunnen en kunnen reizen als ze dat willen. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat je als werkgever dan denkt, ja, heb ik net iemand ingewerkt en dan gaat diegene weer terug. Dus weet je wat, laat ik dat maar niet doen.
We zien dus dat statushouders in een systeem zitten, maar Oekraïners ook. Hè. Dus nu tot 2024 is deze regeling dat ze aan de slag mogen en mogen werken in Nederland. En daarna weten we niet precies hoe dat eruit gaat zien. Mm-hmm. Dus er zijn zeker werkgevers die zeggen, ja, hoe lang kunnen we deze constructie blijven volhouden?
Ja, die denken ook van 2024 misschien dat mag het helemaal niet meer.
Dat zou zomaar kunnen. En dat is wel een vraag die bij veel werkgevers leeft. Er is altijd regelgeving aan verbonden. Als je iemand uit Oekraïne aanneemt, moet je dat ook melden bij het UWV. Dus er zit wel altijd een administratieve handeling aan die waar je als werkgever wel doorheen moet.
En dan mijn laatste gast. Ja, je kunt natuurlijk geen uitzending maken over Oekraïners in Nederland zonder hen zelf te spreken. Tatjana is een van die Oekraïense collega's die bij Newbies werkt.
I'm Tatjana. I'm in Amsterdam since May previous year with my husband and my dog. Mm-hmm. I'm working here at Newbies, where we help people to integrate in Dutch society, support them and make their life easier and more interesting.
So, and you fled from the Ukraine last year, I guess?
Yes.
Where are you originally from in Ukraine?
I was born not far from Kyiv. It's mm-hmm. like almost 100 kilometers, but I was living in Kyiv like more than 10 years.
Okay. So, and you're working at Newbies already? Yeah. Is there a communications difference in how the Dutch approach their work and you're used to in Ukraine? Let's say in the Netherlands, it's pretty easy to talk to your boss and
it's
say what
friend.
You don't. It's your friend, right? Yeah. I guess there's a difference in Ukraine as well.
Yeah, of course. Usually, not every time it's the same. Of course, it can be different. And now, I think later years it became better. Mm-hmm. Of course, but before the boss is always like you are under. You know,
yeah.
You are always smaller than he or she.
So, what was the hardest part in working?
For me, exactly, it connected with my tasks. I need to connect with employers to talk to start the connection, you know. And for me, it was, and still, I'm working on it.
It's hard to connect to Dutch employers.
It's not so hard. It's for me. I feel like, oh my God, maybe I'm like asking something, and it's not for. They don't have time for me, or something like this. You know, this is my feeling.
Yeah. And what's the most positive thing about working in the Netherlands?
That it's like a family. Maybe it's only with me, but mm-hmm. it's like friends and family. It's too close. Okay, it's like friends. And really easy, and it's like a flow. You just can be creative because you are more relaxed or something, you know, and express yourself.
Straks verder met de vraag wat we kunnen doen om de positie van Oekraïners op de arbeidsmarkt te verbeteren. En de oprichter van de grootste Nederlandse organisatie voor plantaardig eten bedankt haar leermeester. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst werk, een functie aan de Hogeschool van Amsterdam.
De vacature.
Iedere week dan speuren we het web af op zoek naar interessante en opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan bij de Hogeschool van Amsterdam. Er staat professionals met ervaring in het brede vakgebied van cybersecurity. Nou, dat is een hele mond vol. Er staat niet bijvoorbeeld docent. Ik ben benieuwd wat ze nou gaan zoeken. We bellen met Esther Thielen en zij is teamcoördinator van de opleiding cybersecurity.
Met Esther Thielen.
Dag Esther, met Rens de Jong van BNR.
Hoi.
Hi. Jij zoekt professionals met ervaring in het brede vakgebied van cybersecurity.
Dat klopt.
Ja, er staat niet docent.
Nee.
Waarom niet? Nee.
Ja, ik heb het expres geprobeerd om niet als docent het in te vullen. Want dat hebben we al eerder geprobeerd. Mm-hmm. En daar hebben we wel een paar reacties op gekregen. Maar we zoeken eigenlijk nog veel meer mensen.
Ja.
En ik dacht van, nou, misschien schrikken mensen wel een beetje af van het woord docent.
Oh ja.
Mensen uit het vakgebied die ervaring hebben met cybersecurity of een specifiek onderdeel van cybersecurity, maar nog nooit voor een klas hebben gestaan, die denken van ja, maar je zoekt een docent. En vandaar dat ik dacht van, nou, ik ga het woord veranderen in professional.
Ja.
In de hoop dat daar mensen op reageren.
En waarom zouden mensen dat doen? Want je moet het even aantrekkelijk voor ze maken. Want die cybersecurity specialisten, nou, we weten niet waar we ze vandaan moeten halen.
Nee, dat klopt. Ja. En we proberen het inderdaad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ik denk dat de meeste mensen op een gegeven moment in hun carrière wel het gevoel en het idee krijgen dat ze graag hun kennis en ervaring met anderen willen delen. En die mensen proberen we natuurlijk heel erg aan te spreken. Maar aan de andere kant ook mensen met misschien iets minder lange ervaring in de cybersecurity. Met het idee om samen te werken met jonge studenten te begeleiden. En ook om natuurlijk onze netwerken, ons land, onze samenleving wat veiliger te maken. Ja. En daar is heel veel vraag naar.
Dat is hard nodig ook, ja.
Ja.
En even voor mij, wat stel je voor, ik ben professional in de cybersecurity. Denk, oh ja, dat is eigenlijk, daar heb ik altijd al aan gedacht. Wat voor leerlingen heb ik tegenover me? Zijn dat een beetje gemotiveerde types of niet?
Over het algemeen wel, zeker. Ja, het zijn studenten die ofwel van direct van de HAVO VWO komen, of die misschien al wat langer rondlopen en misschien ook al wel wat werkervaring hebben en op een gegeven moment het idee hebben van, hey, dit is hetgeen wat ik wil gaan doen. Ik moet natuurlijk ook wel eerlijk zijn, hè, er zijn ook altijd wel studenten bij die eigenlijk niet zo goed vooraf weten waar ze aan beginnen en het uiteindelijk toch een beetje tegenvalt, het vakgebied.
Want het is niet de hele dag hacken, zeg maar.
Nee, helemaal niet.
Ik kan me ook wel voorstellen dat ik zou wel een beetje opkijken tegen, ja, dan moet ik die kinderen les gaan geven. En ik heb het nog nooit gedaan. Krijg ik daar nou nog een beetje opleiding in of wat dan ook?
Zeker. Ja, je wordt heel erg opgevangen meteen binnen de opleiding. Dus je krijgt ook al meteen een ervaren docent die je begeleidt. En je op weg helpt. Maar uiteindelijk, en dat is vaak na een jaar, als je al een beetje gewend bent, een beetje weet wat voor vlees je in de kuip hebt, krijg je ook een interne opleiding. Dus een didactische, zodat je een didactische aantekening hebt.
Goed zo. Nou, ik hoop dat er een cybersecurity of meerdere, want je zoekt er meerdere, richting de HVA gaan.
Heel fijn. Het zou heel fijn zijn. Dankjewel voor de tijd.
Jo, hoi.
Hoi.
Rens de Jong.
Oké. Toen de eerste Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen, konden ze meteen aan de slag in ons land. En met z'n allen hoopten we natuurlijk dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij zou zijn. En daardoor waren zowel de politiek als de Oekraïners zelf ingesteld op tijdelijkheid. Volgens Sandrine Laffey zien we dat nu veranderen.
Vanaf het begin is er heel erg ingezet op tijdelijkheid.
Ja.
Ook vanuit de overheid en ook vanuit mensen zelf. Van ja, ik ga voor zo'n lage instapbaan die niet per se bij me past, maar gewoon zodat ik iets kan gaan doen. Omdat ik niet weet hoe lang ik hier ga blijven. En ook bijvoorbeeld de faciliteiten om Nederlands te leren.
Mm-hmm.
En de wil om Nederlands te leren. Veel mensen in het begin zeiden, ik verbeter liever mijn Engels.
Ja.
Want daar heb ik ook in Oekraïne wat aan. En om nu helemaal met Nederlands te beginnen. Ik weet helemaal niet hoe lang ik hier ben. Maar ik denk op de lange termijn, als mensen wel langer hier gaan blijven en nu dat perspectief ook verandert, dat sommige mensen tegen mij zeggen, als ik dit had geweten, dan was ik misschien wel liever ook sneller met de taal begonnen. En dat direct meedoen, hoewel ik denk dat het een positief iets is, moet het wel gecombineerd gaan met manieren om mensen echt te laten landen in de lokale context en mee te laten doen. Niet alleen aan werk, maar ook aan de samenleving. Ja. Dus hoe ontmoet je mensen buiten mensen met een gedeelde identiteit? Hoe leg je connecties met organisaties? Hoe kun je inderdaad de taal leren? En hoe heb je daar ruimte voor, ook buiten werk?
Ja, en als je het heel tijdelijk gaat zien, dan gaan mensen zich ook heel tijdelijk gedragen, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk wel complex, want mensen wilden niet weg uit Oekraïne.
Nee, dus, ze willen ook heel snel terug, als het kan.
Dit is ook allemaal met de kennis van nu. Omdat we nu weten dat het al zo lang voortduurt. Maar in die beginmaanden was dit ook niet een boodschap die, denk ik, gebracht had kunnen worden. Want we hoopten allemaal dat het van korte duur zou zijn. Ja.
Je zei het al, jullie werken heel data gedreven, et cetera. Is er nou mooie data waar, laten we zeggen, werkgevers en Oekraïners wat aan kunnen hebben?
Ja, wij halen dus kennis op uit die directe interactie met mensen. Dus wij lopen echt een stukje met hen mee en leren dan van hun ervaring. En het is nog een bewegelijke situatie, juist omdat die shift nu ook plaatsvindt. Ja. Want wij, normaal gesproken, in andere programma's zijn wij heel erg gefocust op die duurzame baan. En gaan nou mensen wel echt op hun eigen ambities en talenten en hun werkervaring verbinden met werk? Dus we waren verrast toen we erachter kwamen dat helemaal niet de behoefte was van een groot gedeelte van deze groep in het begin. Dus dat was een bevinding die ons verraste. En nu zie je wel dat die verandert.
Ja.
En ik denk zeker de inzichten over werkcultuur, maar ook alleen al het besef dat werk niet geïsoleerd staat van allerlei andere leeftijden.
Zoals kinderopvang,
ja,
huis, et cetera.
Ja, en als grootste component zou ik zeggen de mentale gezondheid. Ja.
Terug naar Tatjana. Hoe ziet zij haar toekomst? Wil ze bijvoorbeeld terug naar Oekraïne?
Not nearest future, yeah. No. But I would like to go back and help Ukrainian people in psychological field. But first to study here and to help here people and to make more experience.
So you're helping other Ukrainians to get work here.
Yeah.
What are they facing?
Housing, language, some troubles. It's family, children. It can be health issues. Of course, they want to communicate, but it's the last thing they think about.
Mm-hmm.
But every human need, yeah, a company or socializing, like,
yeah.
So all these things is very important and need to work on it.
And how do they work on that? Because you have to learn on the job, right? How's that going for them?
It depends on a person. Always.
Mm-hmm. Yeah.
So you can be introvert, you can be extrovert. For you, it's easier or harder. But it's always a job. To find a job is a job. And it's really hard job. You need to be very active. To find a friend is also kind of a job. You need to overwhelm yourself in something, to be open. It's hard to be open when you're under stress and
right,
when your relatives in war.
Yeah.
And you also have a feeling of guilty.
Ah.
Yeah.
Because you're here.
You are
having
here.
A good time, you actually.
Yeah.
You're safe.
Yeah.
And trying to make Dutch friends or international friends while
exactly
your relatives are still there in Kyiv and surroundings, right?
Yeah.
If I would be a Dutch employer, right, thinking about, well, getting Ukrainians in and starting to work for me, what is the biggest lesson I should learn?
Just today I had a meeting with my companion in this project, and we talked about it. And it appeared that the most important question for employers to understand that Ukrainians in war, here they are also in war. They are living with that news that we have in Ukraine. And mm-hmm. their relatives can be there, and they are probably there. Some relatives can fight. Some relatives just live in under occupation or something. So it's the main issue to understand that these people can be under big stress, to be more careful with them, to understand maybe that they will be not so efficient in job sometimes. It can be period, yeah.
The people here, the Ukrainians here are safe, but they still feel that they're in a war because their relatives are in
they
war.
Feel danger.
Yeah,
because their relatives there and their country. And they need psychological help, of course, also.
Volgens Annemiek Dreeze moeten werkgevers hun werkvloer inclusiever inrichten. En dus ook met het oog op de lange termijn.
Het misverstand dat ik graag de wereld uit zou willen helpen is dat we constant kijken naar de mensen die bij ons komen werken, naar hoe zij zich aanpassen aan wat wij aan het doen zijn. Mm-hmm. Terwijl ik heel erg heb beleefd en ook zie bij andere werkgevers dat als we net door een andere bril naar onszelf kijken, het veel gemakkelijker wordt om die werkvloer ook open te stellen voor andere mensen. Mm-hmm. Dus mijn grote punt naar werkgevers toe is ook altijd, zorg nou dat je jezelf zo inricht dat divers talent bij jou aan de slag kan. En als je dat doet, en daar faciliteren wij dus ook bij, als je dat doet, dan is je verandering die je aan het organiseren bent ook niet alleen maar onderhevig aan dit soort systemen, zoals of iemand of een regeling in 2024 over is of dat soort zaken. Dan bouw je voor de langere termijn een inclusieve werkvloer waarin je dus verschillend divers talent kan.
Ja, dan maak je het zo open dat er verschillende puzzelstukjes altijd kunnen aanhaken. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Precies. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om in te zien dat het van jezelf een verandering vraagt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het belangrijk is om in te zien dat als je een inclusief werkgever wil zijn, dat je daartoe een aantal dingen in de organisatie ook moet veranderen. Dat je niet alleen maar zomaar kan verwachten van een persoon die van buiten komt, dat alle verandering aan de andere kant zit.
Ja, dat die zichzelf wel zal gaan aanpassen.
Precies.
Maar als je die boodschap naar buiten brengt richting de werkgevers, ben je dan niet bang dat ze denken, nou weet je, ik heb al voldoende kermis. Ik ga niet mijn hele werkvloer helemaal omgooien.
Nou, er zijn voldoende werkgevers die zeggen, ik ga niet mijn werkvloer zomaar omgooien. Ja. Maar ik denk ook dat we in een wereld leven die steeds diverser wordt. Er blijven mensen hier naartoe komen. Mm-hmm. We blijven met een steeds diversere samenleving zitten. En dat is toch iets waar we met z'n allen iets mee moeten. Zeker in deze arbeidsmarkt. Het zijn allemaal mensen die veel competenties hebben, die graag willen werken, die hard aan de slag kunnen bij jou. En waar je wat aan kan hebben. Bovendien is het een grote demografische groep waar je als werkgever als bedrijf misschien ook wel iets af wil zetten. Dus het is sowieso geen slecht idee om op die manier aan de slag te gaan als werkgever.
En over die cultuurverschillen, hè? Maakt niet uit welke cultuurverschillen. Nederlanders hebben wel de neiging, nou weet je, doe het nou gewoon lekker op mijn manier. Dat werkt al heel lang zo goed bij ons. Bijvoorbeeld, joh, als jij nou eens wat proactiever bent, weet je, dan ga je lekker mee in dit bedrijf. Mm-hmm. We walsen er af en toe een beetje overheen, heb ik het gevoel. We zijn toch wel een beetje een horkerig botvolk. Durf ik dat te zeggen.
Direct, laten we het bij direct houden.
wat moet ik daar dan mee?
Nou, nogmaals. Ik denk,
maar moet ik tegen mensen zeggen, joh, echt, je moet je wel een beetje aanpassen aan hoe wij dat doen in Nederland? Of moeten wij wat internationaler worden?
Ik denk dat we dichter bij elkaar moeten komen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we als werkgevers moeten zeggen, dit is hoe het is, maar dat we dan ook moeten uitleggen hoe het werkt. Dus daar moeten we dan ook open en eerlijk in zijn. En tuurlijk mogen we verwachten dat iemand zich daar een beetje aan aanpast. Maar we kunnen niet verwachten dat we gewoon door kunnen gaan zoals we het altijd deden, zonder erbij te vertellen het hoe en het waarom daarvan.
Ja.
Bovendien.
Maar dan is de vraag bijvoorbeeld over de productiviteit, want dat hoor ik echt heel vaak terugkomen. Dus ja, zeg het dan. Weet je wel, je kunt het toch tegen mij zeggen, ik ben toch je baas, dan kun je toch gewoon alles zeggen tegen mij. Ik heb het gevoel dat dat echt een paar jaar duurt voordat je dat als buitenlander hier in Nederland doorhebt, dat dat daadwerkelijk mag en kan.
Dat is ook zo. En ik denk dus ook dat we als als bazen en als leidinggevenden daar een stap in kunnen zetten. En dat we dat kunnen moeten uitleggen.
En hoe concreet doen we dat dan? Ja, hoe doen we dat dan?
Een van de dingen die wij zien heel goed werken is dat je een buddy aanstelt. Dus iemand van eenzelfde level. Dus dat je niet het hiërarchische ding hebt waar je niet iets tegen de baas hoeft te zeggen. Die regelmatig actief incheckt bij iemand over hoe het gaat en wat iemand ergens van vindt en of alles begrepen is en dat soort zaken. Dat helpt heel erg om op gelijkwaardige voet met elkaar te bespreken hoe werken dingen hier en wat kan wel en wat kan niet. Dat soort dingen kan je als baas heel goed inrichten.
Conclusie over Oekraïners op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toen deze groep naar ons land kwam, konden ze direct aan het werk door die richtlijn, tijdelijke bescherming. Dat had zowel voor- als nadelen. Zo stonden ze meteen in de Nederlandse maatschappij, in tegenstelling tot andere groepen vluchtelingen. Maar het bracht ook wel uitdagingen met zich mee. Taalbarrière, verschil in omgangsvormen. In Oekraïne drink je niet zomaar een borreltje met je baas. En daarnaast heeft deze groep ook te maken met mentale problemen. Ze komen tenslotte uit een oorlogsgebied. Nou, dat kan voor een flinke stress zorgen, waardoor ze niet altijd volledig gefocust zijn op hun werk. En daar moet je dus wel rekening mee houden als werkgever. En nu die oorlog nog steeds bezig is, staan we voor nieuwe uitdagingen. Willen de Oekraïners hier blijven, ja, dan moeten we onze arbeidsmarkt en onze samenleving daarop aanpassen. Help ze met de taal, het leggen van contacten. En volgens mijn gasten is een inclusieve en open werkvloer belangrijk. Heb een beetje geduld. Leg uit waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En verwacht niet dat iemand zich volledig aanpast. Maar probeer een beetje naar elkaar toe te komen.
De leermeester.
Ja, laatste onderdeel van deze uitzending. De leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je bijvoorbeeld een andere afslag koos of hielp je een stap te zetten die je anders helemaal niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Veerle Frins. Zij is medeoprichter van ProVeg. Dat is de grootste Nederlandse organisatie voor plantaardig eten. Dag Veerle.
Dag Rens.
Wie is jouw leermeester?
Dat is Tobias Leenaert, oprichter van de Belgische organisatie EVA. Dat is een organisatie die zich inzet voor meer plantaardig eten.
Ah, en even heel kort in een paar zinnen, want we gaan hem zo direct bellen. Wat heeft hij jou geleerd?
Eigenlijk twee belangrijke dingen. Eigenlijk een pragmatische en empathische aanpak als je anderen wil inspireren om meer plantaardig te eten. En op persoonlijk gebied dat je ondanks tegenslagen in je leven veel kan bereiken. En dat het heel weinig zin heeft om heel veel of snel te oordelen over jezelf of over anderen.
Oh, oké. Goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb zijn nummer. Laten we even gaan bellen.
Met Tobias.
Dag meneer Leenaert, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio in Nederland.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik bel u voor de rubriek De Leermeester. Heeft u enig idee wie u heeft aangewezen?
Ik heb een idee, aangezien dat jullie vanuit Nederland bellen.
Ah, oké. Okay. Goed. Nou, laten we eens even kijken of dat klopt. Ja, maak je maar bekend.
Ja, ik ben Veerle.
Ja, en dan is even de vraag. Tobias Leenaert, weet u dit nog, Veerle?
Ja, ik dacht dat het Veerle ging zijn.
Veerle, leg even uit, hoe kennen jullie elkaar?
Toen ik 15 of 16 was, ik zat op de middelbare school, was ik de enige vegetariër in mijn omgeving. En er was een organisatie die Tobias had opgericht, EVA. En ik ging er langs en ik leerde toen Tobias kennen. En ik vond hem meteen een heel inspirerende persoonlijkheid.
Ja. Dat is heel leuk. Heel leuk om te horen. Ja. Ook al was ik denk ik nog zelf redelijk jong toen ik haar leerde kennen. Maar ik ben van het moment dat ik haar leerde kennen altijd wel onder de indruk geweest van haar ook. Ze had, als ik me niet vergis, al op heel jonge leeftijd de 3 boeken gepubliceerd. En heeft dan een organisatie opgericht. En ik heb haar altijd heel erg geapprecieerd. En ook de mengeling van daadkracht en gevoeligheid. Daadkracht en empathie.
Veerle, jij zei, ik heb geleerd van Tobias dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten. En ondanks tegenslagen, wat zei je nou net?
Maar dat het eigenlijk weinig zin heeft om heel veel snel te oordelen over anderen of over jezelf. En eigenlijk die visie van slow opinion.
Waar had je dat dan? En wanneer hielp Tobias je daar dan bij?
Nou, ik denk toen ik pas vegetariër werd, of vooral toen ik veganist werd, toen had ik echt de neiging om heel erg te oordelen over mensen die vlees aten. En was ik best wel fanatiek. En Tobias heeft eigenlijk met zijn visie over het niet oordelen, maar juist empathisch mensen benaderen, pragmatische aanpak, eigenlijk ervoor gezorgd dat je, ja, dat je eigenlijk veel meer mensen kan inspireren. En hij heeft me ook geïnspireerd om een universitaire studie te gaan doen en daar me volledig te richten op alles wat nodig is om mensen op een positieve manier te helpen om meer plantaardig, duurzaam, gezonder te eten.
Meneer Leenaert, ik hoor hiervan niet te snel oordelen, gewoon empathisch zijn. Legt u dat eens uit?
Ja, wel, eigenlijk proberen altijd te kijken van je probeert in de schoenen te plaatsen van de andere persoon. Hè. Dus als je zelf een boodschap verkondigt, kan over vlees gaan, over geen vlees eten, over iets anders, probeer je te begrijpen van hoe hoort die andere persoon mijn boodschap? Wat betekent het voor die andere persoon om dit te horen? Of hoe ziet die mij? En als je probeert dat standpunt van die ander in te nemen, kan je ook veel, veel effectiever zijn in de communicatie naar die andere persoon toe. Je kan begrijpen wat er hem of haar tegenhoudt, waarom hij niet akkoord gaat en zo verder. Dus dat is veel effectiever, denk ik, en ook empathischer dan gewoon in je eigen gelijk te blijven zitten en alleen maar vanuit je eigen standpunt te kijken.
Mooi. Nou, mooi om jullie weer even met elkaar in contact te hebben gebracht. Dank jullie wel. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je natuurlijk weer een verse uitzending op dinsdag om 3:00. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Heb je nou vragen, opmerkingen? Wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Laat het even weten via werkverkenners@bnr.nl. Productie en redactie Emma Somsen en Nelleke van der Heijden. En graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.